Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. De vorige keer dat ik uit dit gedeelte verkondigde, liet ik zien dat er een enorme ernst in zit. De oproep van Paulus om je te verzoenen met God bleek een hele indringende oproep van God zelf te zijn. En dat tegen de dreigende achtergrond van het oordeel van God, waaraan iedereen onderworpen is die willens en wetens de liefde van Christus en de verzoening die hij aanbiedt afwijst. We hebben ook gezien dat de verzoening het hart van het evangelie vormt. En niet alleen het evangelie zoals Paulus dat verkondigde, maar zoals dat tot ons komt in de hele Bijbel. Verder bleek dat we met onze daden geen eeuwig leven kunnen verdienen, maar dat onze daden er wel toe doen. En dat we de genade die we van God krijgen, dat dat niet zonder uitwerking mag blijven in ons leven. En tenslotte wat Paulus dreef en wat ook ons moet drijven, is die liefde van Christus. God wil immers niet dat mensen verloren gaan. En hij roept ons allemaal op om zich met hem te verzoenen. Hij wil het oordeel niet uitvoeren, hij wil er juist uit redden. Nou, er bleef nog iets over, had ik gezegd, meer dan genoeg zelfs. En dat heb ik verdeeld in, wat ik dan maar even noem, twee kanten van dezelfde medaille. Een nieuwe schepping zijn, dat is een identiteit en het is een beweging. Een beweging van oud naar nieuw. Dus een identiteit en een beweging van oud naar nieuw. Nou, eerst die identiteit. De verzoening is het hart van het evangelie, hadden we gezegd. Maar in het vers erna, en dat hoort erbij, gaat het over een nieuwe schepping zijn in Christus. Dus op de een of andere manier zijn die twee dingen met elkaar verbonden. Denk aan een gedeelte als Galaten 6, met name vers 15, waar dezelfde schrijver Paulus zegt: het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, maar of men een nieuwe schepping is. Hij legt er de nadruk bij dat dat nieuwe schepping zijn, dat is ongelooflijk belangrijk. En blijkens dit gedeelte is het verbonden met de verzoening. Het een, als je er langer over na gaat denken, het een kan ook niet zonder het ander. Je kunt niet verzoend worden met God en dezelfde oude schepping blijven. Je kunt ook niet een nieuwe schepping worden als je niet eerst verzoend bent met God. Verzoening met God en een nieuwe identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt bijvoorbeeld niet met je oude identiteit nieuwe dingen doen en zo een nieuwe schepping worden. Een voorbeeldje. Je kunt niet door te zeggen van, weet je wat, als ik nou vrijgevig word, want ik heb gelezen in de Bijbel dat het goed is om te geven, als ik nou 30% van al mijn inkomsten weggeef, ja, maar daar kun je geen nieuwe identiteit mee krijgen. Dan doe je wel een goed ding. En dan doe je iets wat God graag ziet, dat je geeft. Maar daarmee word je geen nieuwe schepping. Het een volgt niet automatisch uit het ander. En evengoed, als je een nieuwe identiteit hebt, als je een nieuwe schepping bent, dan kun je ook geen dingen meer doen die bij je oude leven horen. En als je ze wel doet, dan zul je de pijn voelen. Dan zul je de pijn voelen van dat het niet goed is. Dat het niet is zoals God het wil. De sleutel ligt denk ik in vers 17. Waar staat dat het gaat om het één zijn met Christus. Daarom ook staat er is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. En daarom, dat is zo'n verwijswoordje, daarom slaat terug op het gestorven zijn van Jezus Christus en op het uit de dood opstaan. Dus omdat hij is gestorven en omdat hij uit de dood is opgestaan, kunnen wij één worden met hem en kunnen wij een nieuwe schepping zijn. Even terug, vers 14. Eén mens is voor allen gestorven, staat daar, waardoor allen zijn gestorven. met Christus ben je begraven in zijn dood. Als je meer over dat thema wil weten, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar een gedeelte als Romeinen 6, dat daar heel uitvoerig over handelt. Met Christus ben je begraven in zijn dood. Dat wil zeggen dat jouw oude mens gestorven is. Je oude natuur of het vlees, allemaal andere woorden die ervoor worden gebruikt in de Bijbel. Die oude mens is gestorven met Christus. En ik noem dat je oude identiteit. Dat gaat niet zozeer over wat voor soort karakter je hebt, maar dat gaat over identiteit. Wie was je voordat je Christus leerde kennen en hem aannam als je verlosser? Romeinen 6 zegt, je was een slaaf van de zonde. Je leefde niet voor God, maar je stond onder de heerschappij van Satan. Dat bepaalde jouw identiteit. Maar Christus heeft je bevrijd. Toen hij opstond uit de dood, toen heeft hij getriomfeerd over alle helse machten. Hij heeft je bevrijd van die oude identiteit. Van die heerschappij. En je bent nu een kind van God. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Geestelijk gezien ben je dan opnieuw geboren. Er staat dus niet, en dat is een heel belangrijk verschil, dat je een nieuwe schepping zult worden. Eens een keer. In de hemel, nieuwe aarde, waar dan ook. Nee, er staat, je bent een nieuwe schepping. Dat is een identiteit. Je bent een nieuwe schepping. Want wie één is met Christus, is dat. Het nieuwe is gekomen. Het zal niet komen, ja, het zal ook komen. Maar het is gekomen. En dan is je afkomst niet meer belangrijk. Je ras en of je man of vrouw bent en wat je positie is in de maatschappij en hoeveel geld je hebt en hoeveel status. Nee, zegt Paulus, we beoordelen niemand meer naar dat soort maatstaven. Zelfs Christus niet. Want Christus was naar onze maatstaven onaanzienlijk. Hij kwam uit een onaanzienlijke familie, een onaanzienlijk dorp. En er was niets eervols aan hem, zegt de Bijbel. Sterker nog, hij werd beschouwd als heel oneervol, want hij stierf aan een kruis, de plaats voor misdadigers. Maar we moeten hem niet zien en niet beoordelen naar menselijke maatstaven. We moeten hem beoordelen naar geestelijke maatstaven. En dan zien we de Zoon van God, die leeft en die de dood overwonnen heeft. En wij zijn zijn kinderen. Want wij zijn één geworden met hem. Als je nu weet wat en wie je bent, dan moet je er ook naar gaan leven. Dat is een uitnodiging, maar dat is ook een verplichting. Het kan niet bij het oude blijven, dat gaat niet. Ik hoorde een keer een voorbeeld en ik vond het wel bruikbaar hiervoor. Het voorbeeld van Willem-Alexander en Maxima, die een weeskind adopteren dat op straat zwerft. Het zal zo'n kind moeite kosten om te wennen aan zijn nieuwe status en aan zijn nieuwe identiteit. Ik bedoel, tafelmanieren, dat leer je niet op één dag. En je leert niet op één dag dat je met je leven je eten moet beschermen wat je voor je hebt staan. Het kost tijd om oude dingen af te leren en om nieuwe dingen aan te leren. Het zal tijd kosten voor dat gezin om te beseffen, deze mensen geven echt om me. Ik hoef hier niet te vechten voor mijn positie. Ik hoef mijn slaapplaats en mijn eten niet te verdedigen met mijn leven. Nee, deze mensen geven echt om me. Ik heb een plek in dit gezin. En hier mag ik opgroeien. En hier is echte aandacht voor me en echte liefde. Dat kost tijd. Ik denk dat wij vaak leven als dat jochie. Ik heb er tenminste zelf nog heel vaak last van. Dat ik nog handel en denk vanuit mijn oude identiteit. Wie ik was voordat ik Christus kende. Maar dat hoeft niet meer. Want je bent een nieuwe schepping. Je mag gaan handelen en denken vanuit die identiteit. Je bent het. Je bent een koningskind. Elke psycholoog zou je kunnen vertellen dat datgene wat je denkt, uiteindelijk ook datgene is wat je doet. Het is niet voor niets dat wij in de Bijbel worden opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken. En dat is geen programma om je te programmeren. Maar dat hoort bij dat aanleren van het nieuwe leven. Dat komt niet in één keer binnen. Je moet vernieuwd worden in je denken. En als je in je denken bepaald wordt door die identiteit, dan ga je daar ook naar handelen. En dan ga je daar ook naar leven. Nou, dat brengt me bij het tweede punt. Behalve dat het een identiteit is, is een nieuwe schepping ook een beweging. Een beweging van oud naar nieuw. Naar iets geweldigs wat God aan je wil geven. Want als het nou iets was wat in één keer bij je binnenviel, en jij zou willen dat het zo was. Je zou willen dat vanaf het moment dat je Christus leerde kennen, dat je bam, in één keer een heel ander mens was. Maar als dat nou zo was, dan zouden we denk ik allemaal nu vanmiddag het idee hebben, ja, maar dan klopt er toch iets niet bij mij. Wat gaat er dan mis bij mij? Ben ik dan wel zo'n nieuwe schepping? Ben ik eigenlijk wel één geworden met Christus ooit? Heeft dat wel plaatsgevonden? Waarom doe ik anders nog dingen die ik eigenlijk niet eens wil? Waarom zondig ik dan nog zo vaak? Ik voel me zo slecht. God zal het wel helemaal gehad hebben met mij. Ben ik nou eigenlijk wel een kind van Hem? Maar dan mag ik je bemoedigen vanmiddag. Want dat ben je. Als je die uitgestoken hand van Christus hebt aangenomen, dan ben je een nieuwe schepping. Gods vijand, onze vijand, de Satan, zal er alles aan doen om je iets anders te laten denken. Om je voor te houden dat jij het niet bent. Je beeldt het je maar in. Maar bij jou klopt het gewoon niet. En God, die is daar een keer klaar mee. Je hebt al zoveel steken laten vallen. Satan is de vader van de leugen, staat in de Bijbel. En we moeten hem behandelen als zodanig. En ook gaan zien als zodanig. En over hem gaan denken als zodanig. Want al die gedachten die ik net beschreef, die komen van hem, de leugenaar. En waarom zeg ik dat zo stellig? Als God je iets wil laten zien wat niet klopt in je leven, en dat doet hij, gelukkig, dan is dat altijd met de bedoeling om je ergens te brengen. Om iets goed te maken in je leven wat niet goed is. Om dingen te herstellen die niet goed zijn. En als Gods Heilige Geest je iets laat zien in je leven wat nog niet klopt, wat nog niet naar zijn wil is, dan is dat altijd vanuit liefde. En altijd vanuit de bedoeling om je daarin te helen. En dat is het grote verschil. De Satan zal je altijd van God proberen af te praten. Het deugt niet met je. Het klopt niet. En het zal ook wel niks worden ook, want je hebt het al zo vaak geprobeerd. Zo zal Gods Geest nooit spreken. Die zal je altijd liefdevol bij de hand nemen. En zeggen, het wordt wel wat met je. Want ik ben met je bezig. En ik heb heus wel gezien hoe vaak je al gevallen bent. En toch gaan we verder. Want je bent een nieuwe schepping. Maar er is een spanningsveld. Natuurlijk is dat er. En dat spanningsveld is dat die nieuwe mens pas ten volle nieuw zal zijn op de dag van Christus. De dag dat Christus terugkomt om zijn koninkrijk definitief te vestigen. Als je de hoofdstukken 3 en 4 leest van deze brief, dan valt het op dat het heel vaak over die tegenstelling gaat van oud en nieuw. Paulus heeft het over het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude leven en het nieuwe leven. Steeds die tegenstelling. En hij heeft het over de kwetsbaarheid van ons bestaan. Onze broosheid en zwakheid. Hij noemt ons aardevaten. Maar die breken heel makkelijk. En hij heeft het over een uiterlijke mens die vervalt. En een innerlijke die van dag tot dag vernieuwd wordt. Van dag tot dag. Of zoals het in hoofdstuk 3 vers 18 staat. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Meer en meer. Dag aan dag. Het is een proces. Een beweging. Maar wel een heel pijnlijk proces. Soms. Vaak misschien wel. Het spreekwoord zegt, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Maar wie een nieuwe schepping moet zijn, wil zijn, die moet ook pijn lijden. Dan moeten de dingen uit je leven. En daar komen andere dingen voor terug. Ik denk dat het zuchten in onze aardse tent, wat hij in hoofdstuk 5 vers 2 bespreekt, dat dat hier ook mee te maken heeft. En volgens mij is dat herkenbaar voor ieder van ons. Dat zuchten. Zuchten omdat er nog zoveel is dat onvolkomen is in je leven. Omdat je gedachten nog zo goedkoop zijn en zo smerig soms dat je blij bent dat niemand dat ziet. Omdat je nog zo makkelijk iemand kwetst met jouw woorden, met jouw venijn. En daar gelijk weer spijt van hebt. Omdat je nog zo makkelijk anderen verdrietig maakt. En er is nog zoveel onvolkomen in alle relaties die je hebt. Of in je huwelijk. En wat verlang je ernaar dat dat anders wordt. Dat God ook daarin doorbreekt. Maar dat is goed. Dat is een goed verlangen. Als je zo zucht op die manier, dan is dat een goed verlangen. Dat is een verlangen van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest die je aan het vernieuwen is, dag aan dag. Die een verlangen in je legt om heilig te leven. En dat is de Geest die je de pijn van de zonde gaat laten voelen. Regels en wetten zullen je niet dichter bij God brengen. De Heilige Geest wel. Hij laat je zien en voelen dat zonde niet goedkoop is. En dan krijg je verdriet erover. En dan zucht je, omdat je anders wil. Wij, en dat is de bemoediging en de aansporing deze middag. Wij mogen en wij moeten gaan leven vanuit onze nieuwe identiteit. God zegt tegen je, het oude is voorbij gegaan. Ik kijk er niet meer naar. Ik geef je het nieuwe. Maar dat heeft grote gevolgen voor wie we zijn en voor alles wat we doen. Dat heeft gevolgen voor onze relaties onderling, hier in de gemeente. Op je werk, in je klas, ouders, kinderen, man, vrouw. Dat heeft gevolgen. Want als ik een nieuwe schepping ben, dan mag ik die ander ook zo gaan zien. Nou, die moet ik zo gaan zien. En bij die ander is die beweging ook op gang. Dus als ik dingen zie bij die ander die onvolkomen zijn, dan kan ik daar de nadruk op leggen. Maar ik kan ook denken, hé, God is met die man, met die vrouw bezig. Ook hij, ook zij is een nieuwe schepping. Genade om die ander ook zo te zien, zoals God jou ziet. En het heeft ook gevolgen omdat je altijd weer opnieuw mag beginnen bij God. Omdat je zelf leeft van de genade. En wat er ook mis is gegaan in je leven. En dat kan heel veel zijn, dat kan heel diep ingrijpen. Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Het heeft gevolgen voor je manier van denken en voelen en handelen. Ik ben dus een nieuwe schepping. Dat is dus nu mijn identiteit. Ja, ik doe nog veel dingen verkeerd. Ik weet het. Maar ik ben er geen slaaf meer van. En ik weet, de Heilige Geest is met mij bezig. Dag aan dag. Meer en meer. En die nieuwe schepping, die word ik elke dag een stukje meer. Die ben ik al. En die word ik elke dag meer. Maar dan wil ik ook helemaal leven voor God, zegt vers 15. Dan wil ik ook niet meer voor mezelf leven. Dan wil ik echt helemaal voor Hem zijn. Dan wil ik dat God het middelpunt wordt van heel mijn bestaan. Van alles wat ik denk en wie ik ben en wat ik doe. Het heeft ook grote gevolgen voor hoe we in ons leven staan. Buiten de kerk. Hoe we kijken naar iedereen om ons heen. Hoe zien wij andere mensen? Met welke ogen kijken wij? Ik zei het de vorige keer al. We krijgen allemaal die bediening van God. Die bediening van de verzoening. En het is geweldig als je aan anderen dat mag laten zien. Door je eigen leven. En niet door je prestaties. Maar doordat je aan een ander kan laten zien. Ik heb een nieuwe identiteit. Ik leef vanuit de liefde van Christus. En ik heb goed nieuws voor je. God wil dat bij jou ook. Dat is een fantastische bediening. Als je dat aan anderen mag doorgeven. Dat er hoop is voor al die mensen die vastzitten. Die verslaafd zijn aan wat ook maar. Dat jij en ik mogen doorgeven. God wil van jou een nieuwe schepping maken. Jouw hele oude leven kan achter je komen. En je mag opnieuw beginnen. En niet krampachtig, alsjeblieft niet. We moeten niet iets gaan doen. We moeten zijn. Leven vanuit die identiteit. En wat denk je, zou het dan niet zichtbaar zijn? Als wij zo één zijn met Christus, als we zo met Hem verbonden zijn, als de liefde van God door ons heen kan werken, dan is dat toch zichtbaar voor iedereen. Dat kan toch niet anders. Dan komen er toch stromen van levend water die in je opwellen. En die gaan overstromen. Zeker weten. Want het nieuwe is gekomen. Amen.